De kerkenraad deelt u het volgende mee. De collectes zullen nog bij de uitgang plaatsvinden vanwege de besmettingen die er nog zijn. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89, de versen 9 en 10. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het tiende, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. 9 en 10 van Psalm 89. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt. Vervolgens wordt u voorgelezen uit het heilig woord. Het evangelie naar Lucas, het 22ste hoofdstuk, de versen 24 tot en met 34. Lucas 22, vers 24 tot en met 34 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 88. En nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op de tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarven. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit het gelezen schriftgedeelte genomen. Lucas 22, de versen 31 en de eerste woorden van vers 32. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. We willen samen de Heere gaan bidden en danken. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Molenaar, die aan het geopende graf heeft gestaan. Zuster A. Kraaienveld-Booy, die deze week voor een operatie in het ziekenhuis wordt opgenomen. We bidden ook voor zuster Bor Pelikaan, die in het Icazia ziekenhuis ligt vanwege alvleesklierontsteking. En zuster Ruysen Baan, die te kampen heeft met psychische problemen. In de dankzegging denken wij aan broeder Arco Kraaienveld, zuster Wildeman van Huizen en zuster Molenaar van der Spa die weer thuis mochten komen. Laten we samen de Heere zoeken. Eeuwige en drie-enige God, wij naderen tot u in onze gebeden, want wij kunnen niet zomaar aan de prediking gaan beginnen zonder eerst uw aangezicht te hebben gezocht. Want wil het woord nu een kracht Gods tot zaligheid worden? Wil het nu alles tot eer van uw grote en heilige naam zijn wat wij hier doen? Wil het nu werkelijk nut hebben dat we in de kerk zijn? Voor groot en voor klein, voor oud en jong, dan kunnen wij niet gaan spreken en niet gaan luisteren voor wij eerst u hebben gesmeekt om de bediening van uw Heilige Geest. Die alleen kan dat woord brengen daar waar het moet zijn. Niet alleen in ons oor, niet alleen in ons hoofd. Daar kunnen we zelf nog wel voor zorgen. Met een beetje discipline, met een beetje interesse ook voor de dingen waar het om gaat, kunnen we luisteren en kunnen we de dingen ook onthouden en plaatsen. Maar daar waar het moet zijn, in het binnenste van ons hart, dat is een werk dat hebt u aan uzelf voorbehouden. En wij zouden dat maar verkeerd doen, Heren, die toepassing. Die zouden we helemaal verkeerd leggen als we aan het luisteren zijn alleen met ons eigen kennen en kunnen. dan zouden wij ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. Dan zouden wij ons bij een volk kunnen scharen waar we ten diepste niet bij mogen en kunnen horen nog. En dan kunnen we het evangelie wel aannemen en misschien zelfs met blijdschap in ons gemoed. Maar zo zegt u dan, Heere Jezus, niet in het binnenste van het hart. Als het geen grond heeft, als het geen wortel heeft. Als het slechts een emotie is. Een eigen keuze. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat wij zo'n toepassing zullen maken. Maar Heere, u weet ook dat er mensen zijn die ook in een andere zin de toepassing verkeerd maken, die zegt u nou juist wel dingen toe, maar ze kunnen er zelf maar niet bij. Ze kunnen het zichzelf maar niet toe-eigenen. Ze hebben geen vrijmoedigheid om daar de hand op te leggen. Heere, wilt u ook daar met uw geest in het hart werken? Wilt u niet alleen ontdekkend werken en afsnijdend in harten van schijngelovigen en van bijna christenen, maar wilt u ook vertroostend en bemoedigend werken in die van verre staanden, die bekommerd zijn vanwege hun zonde, die gezift worden door de Satan, die heen en weer geslingerd worden, die ook in de afgelopen week weer hebben moeten bemerken dat ze hun hart niet meekrijgen, dat hun hele bestaan onder de wet der zonde ligt, dat er vlees en wereld bij komt, dat de sterkte van de boze zo groot is dat ze niet een ogenblik konden staande blijven, maar die nochtans, Heere, in hun hart een stille liefde tot u voelen, een heilbegeerte, en die met het gebed naar de kerk zijn gekomen: zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, wat moeten we allemaal onderwijs ontvangen? Wie wij ook zijn, bekeerd of onbekeerd. Of we nu iets kennen van het waarachtige geloof of niet. We hebben het allemaal nodig dat u ons opzoekt. En dan weet u wel welke zegen dat we nodig hebben. Vermanend of bestraffend. Omdat we nog leven voor het hier en nu. Of bemoedigend en vertroostend omdat u ons hebt getrokken met dat koord waardoor we zoekend geworden zijn, waardoor er een gemis in ons leven is ontstaan. Of ook uw kinderen, die geen vreemdeling zijn van die genade, die in meer of mindere mate verzekerd zijn geworden van hun staat voor u. Wat kan het ook zo zijn, zoals de psalmdichter het zegt en zoals we gezongen hebben. Dat ze zich gevoelen als een schaap dat rondgedwaald heeft. Dat niet alleen onbedacht, maar ook bedacht, de herder heeft verloren. Nu kunnen wij de band wel verbreken, maar we kunnen hem nooit herstellen. Dat is een werk dat u aan uzelf hebt voorbehouden. En Heere, dan mogen we daar ook bij stilstaan, bij dat bemoedigende en dat vertroostende woord. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Heere, wilt u door woord en geest dan krachtig werken en geef dat we mogen zien op die trouw alleen, op uw eenzijdige, verkiezende liefde, waarin uw volk toch vast ligt, waar ze zich nooit uit kunnen zondigen, maar waar soms zo weinig zicht op is. Heere, laten dan de oefeningen des geloofs gericht mogen zijn, niet alleen op de woorden van het eeuwige leven, maar op hem die het leven is en die het leven geeft. Zegent u ons zo samen en geef ons een goed en een gezegend samen zijn. Voor jong en voor oud. Geef ook dat de kinderen in de kerk er iets van zullen meekrijgen. Dat ze ook beginnen te leren, Heere, dat ze een nieuw hart nodig hebben. Omdat het oude hart waarmee ze geboren zijn zoveel zonde bevat. En geef ook de jongeren daar inzicht in. Wat er in het hart leeft en dat dat zo nauw aansluit op wat deze wereld ze te bieden heeft. Heere, wilt u het ze tegen ze zeggen? Wat ouders ook al wel gezegd hebben en wat van de kansel ook wel klinkt. De wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Maar ze leggen het zo vaak naast zich neer, zoals we allemaal deden toen we jong waren. Maar als u het zegt, heren, dan haakt het zich vast. En dan komt een jongen van 15 of 16 of 17 en niet meer van los. En dan zal dat meisje van 17, 18, 19 u gaan zoeken. Heren, wilt u ze gedenken en wilt u ze opzoeken, onze kinderen. Zegen ons zo samen, help ons in spreken ook. U weet ook, heren, wat er in het hart leeft. Weet ook, heren, dat ook de prediker net zo goed genade nodig heeft als de hoorder. En wilt ook zo uw licht en uw waarheid zenden. Wilt u ons ook gedenken in alle omstandigheden van het leven, die ons ook zo kunnen benauwen en bezwaren. Er is moeite, er is verdriet, er is rouw, er is eenzaamheid. Familie Molenaar stond aan het geopende graf. U weet wat dat ook voor hen betekent. Ook voor ons als gemeente, dat er opnieuw iemand uit ons midden is weggevallen. Heren, wilt u de roepstem heiligen en de troosters zijn in noden. We bidden u, verheren, voor alle ouderen die ook gevoelen dat het lichaam steeds minder wordt, dat de gedachten soms kunnen veranderen. Ontfermt u zich over hen, heren, en schenk uw bijstand en hulp ook in die omstandigheden. We bidden u voor allen die in beproeving zijn, die ook in dat opzicht op de zee van de boze liggen, heen en weer geslingerd worden. Kunnen er zorgen zijn, heren, in het persoonlijke leven, in het huwelijksleven, in het gezinsleven. Kan er veel op ons afkomen, heren, ontfermt u zich over hen. En geef dat we ook in deze omstandigheden het niet zelf proberen op te lossen, maar dat we onze hulp en verwachting alleen van u mogen hebben. Heren, gedenk aan de zieken en hen die lichamelijk of psychisch lijden. Gedenk aan gehandicapten, verstandelijk, lichamelijk of meervoudig. We dragen ze allen hartelijk aan u, de Heren, op. Heren, we bidden u voor zuster Kraaiveld, die deze week naar het ziekenhuis moet om daar te geopereerd te worden. Wilt u erin meekomen, heren, geef dat de behandeling mag lukken en dat de operatie ook zoverre baat mag hebben dat de ziekte mag worden weggenomen. Geeft u haar ook rust, dat ze zich met ziel en lichaam aan u, de Heren, mag leren overgeven en verblijd ons zo door uw daden. Wees u met zuster Bor, die met een hele andere kwaal is opgenomen, maar ook heel erg in gevaar is. Heren, wilt u haar genezen, wilt u haar helpen, haar rust geven, en dat ook dit een oefening voor haar mag zijn om in u haar heil en haar hoogst geluk te mogen beschouwen. We bidden u voor zuster Ruysen, die met psychische problemen kampt. Heren, wilt u ook haar gedenken, haar rust geven in het hart, in haar hoofd, en dat behandelingen en medicijnen ook mogen helpen. We danken u, heren, dat broeder Kraaiveld thuis mocht komen na de operatie aan de hernia. Geef dat hij er baat bij mag hebben, dat hij verlost mag worden van de pijn en dat hij weer in zijn dagelijkse, persoonlijke en maatschappelijke leven zijn plekje weer mag innemen. Dat bidden we ook voor zuster Wilderman. Wilt u ook haar gedenken en na die moeilijke jaren die achterliggen toch ook weer een nieuw begin geven, verlost van de pijn. En ook zuster Molenaar dragen we aan u op, die na een aantal maanden na die val weer mocht herstellen en in ieder geval zover mocht herstellen dat ze weer thuis kon komen. Heren, wilt u aan deze allen gedenken en geef dat ook nu er weer dankzegging mag worden gedaan, omdat ze thuis mochten komen en die verwondering mag zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Denk aan ons allen zo in uw genade, Heren, en heel de gemeente, ook in de voorspoed die er mag zijn, dat we recht dankbaar mogen leren zijn voor die onverdiende weldaden. Wees met de kinderen in de kerk, ook met de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen. Het nog ongeboren leven dragen we ook aan u op. Heren, breid uw vleugelen genadig over ons uit, want onder die vleugelen daar is toch bescherming. Daar is toch veiligheid en geborgenheid, want die in de schuilplaats als Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Heren, maak het waar in ons alle leven en bewaar ons voor de boze. Vergeef ons genadig onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het zevende en achtste vers Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de drift te veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? En het achtste, verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van de rijming van het gebed des Heren. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we op Psalm 74, het 18e vers. Geef het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En wat er verder volgt uit het 18e van Psalm 74, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een glazen sneeuwbol gezien? Zo'n ronde glazen sneeuwbol met daarin een huisje of een sneeuwpop. En dat water van zo'n sneeuwbol die is heel helder. Maar als je eraan gaat schudden, dan zie je dat dat water troebel wordt. Dan zie je allemaal sneeuwvlokjes in die glazen sneeuwbol omhoog komen. En waarom zeg ik dat nou? Nou, zo'n sneeuwbol zou je kunnen vergelijken met het mensenhart. Als alles gladjes verloopt in ons leven, als alles rustig is, dan valt er niet zoveel kwaad in een mensenhart te ontdekken. Maar er moet maar eens aan ons leven geschud worden. Er moet maar eens wat op afkomen. Aan zonde, aan kwaad, aan tegenspoed, aan verzoekingen, aan verleidingen. En dan zie je net als in zo'n sneeuwbol wat er met je hart gebeurt. Dan komt er allemaal vuil naar boven. Dan wordt het water, dan wordt je hart troebel. Dan komen er dingen naar boven waarvan je in het bestaan niet wist. En dan ben je in staat om alles te doen wat de wereld uitleeft. En daar moet de mens aan ontdekt worden. Wij denken gemeente vaak veel positiever over ons hart en over ons leven dan dat God dat doet. De Heere zegt het wel, dat wij goddelozen zijn. Maar heimelijk geloven we het niet. We zijn in ieder geval nog een minder goddeloos dan die goddelozen uit de wereld. Moet er ontdekt worden dat we vijanden zijn. Dat we mensen zijn die tegenstanders zijn. Zoals ook Simon Petrus, die zelfs een Satanas genoemd werd. En die ook hier weer blijk geeft dat hij maar zo weinig zelfkennis heeft. En de Heere gaat opnieuw hem en in hem ook ons weer onderwijzen in hoe een mens nou zalig kan worden. Niet door eigen kracht. Niet door eigen keus of eigen wil, maar alleen door hem. En soms moet een mens daar wel eens een hele diepe val voor maken om deze dingen te leren. We gaan luisteren naar hoe de Heer Jezus Simon waarschuwt vanuit vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie de zeer begeerd op de ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Twee gedachten, we letten op een ziftende Satan en op een biddende Jezus. Een ziftende Satan en een biddende Jezus. De Heer Jezus is met zijn discipelen nog steeds in de paaszaal, waar hij het avondmaal heeft ingesteld. Zoals we dat vorige week beluisterd hebben, toen we naar die geschiedenis met de voetwassing hebben geluisterd. En we lezen zowel in Lucas als ook in Matthäus dat de Heer Jezus daarna de discipelen gaat waarschuwen. En hij gaat hen voorzeggen. In Matthäus lezen we dat heel nadrukkelijk in het 26e hoofdstuk. Hij gaat ze voorzeggen dat ze allen aan hem geërgerd zullen worden. Gij zult allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Ze zullen wegvluchten van hem. Niet alleen uit lijfsbehoud, maar uit ergernis. Ze nemen aanstoot aan hem. Dat hij zich zomaar gewillig gaat overgeven in de handen van de zondaren. Daar nemen ze aanstoot aan. In hun theologische denken is er nog steeds zo weinig plaats voor een leidende knecht des Heren. Ze zitten nog al te veel vast aan het aardse denken en aan dat aardse koninkrijk. Maar de Heer Jezus die gaat hen voorzeggen dat dat er niet zal komen. En dat hij zal gaan lijden en dat hij zal gaan sterven. Dat is wat er gaat gebeuren. En daar nemen ze dus aanstoot aan. Daar ergeren ze zich aan en daar zullen ze allemaal voor wegvluchten. Maar Jezus zegt dus dat hij gaat lijden en gaat sterven. En zoals we gelezen hebben, gemeente, zoals we weten, die woorden die vallen niet in goede aarde. Zeker niet bij één die dan opnieuw het woord neemt, zoals altijd. Simon Petrus is altijd degene die vooraan staat. Zo hebben we zeker ook de afgelopen tijd met elkaar beluisterd. Petrus staat weer vooraan en hij spreekt de Heer Jezus tegen. Dat heeft hij tot nu toe steeds gedaan. Als het ging om het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben dat bijvoorbeeld beluisterd uit Matteüs 16. Toen die eerste keer de Heer Jezus ging vertellen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en van de schriftgeleerden en de overpriesters veel moest lijden en gedood moest worden. Toen heeft Petrus hem apart genomen. En hem bestraft, een standje gegeven, zoals een vader zijn zoon kan bestraffen. Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Het gaat niet gebeuren. En vorige week hebben we gezien, toen de Heer Jezus met die schaal met water bij de voeten van zijn discipel Petrus kwam, dat Petrus opnieuw geprotesteerd heeft. Zult gij mij de voeten wassen? Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Zal niet gebeuren. Opnieuw tegenspreken. En nu hier alweer. En wat de Heer Jezus dus zegt. Jullie zullen aan mij geërgerd worden. Dat ontkent Petrus. Dit is niet zo. Heer Jezus, u hebt het verkeerd. U weet niet wat u zegt. Nou ja, in Matteüs zegt hij dan nog, misschien die anderen dan wel. Al zullen ze ook allen aan u geërgerd worden. Dat kan ik me nog voorstellen. Dat Thomas dat doet, of dat Johannes dat doet, maar ik geenszins. Nimmer meer, zo zegt hij. Ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. En wat is dat nou van Petrus? Als hij in Lucas ook zegt, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan, ik ben bereid om met u de dood in te gaan zelfs. Is dat een beetje stoerdoenerij tegenover de anderen? Is dat een beetje grootspraak? Nee, die intentie die heeft Petrus wel. En dat laat hij straks ook wel zien in Gethsemane. Als hij het zwaard trekt, dan Malchus het oor afslaat. Hij heeft dat vanuit een verbondenheid met de Heer Jezus, meent hij dat wel oprecht. Hij spreekt hier uit hoge achting voor de Heer Jezus. Hij heeft hem lief. En hij kan het zich gewoon niet voorstellen. Dat hij zijn geliefde meester zal verloochenen. Aan wie hij zo hartelijk is verbonden. Van wie hij zoveel heeft geleerd. In wie hij met al zijn beperkte kennis dan toch zoveel gezien heeft. Zal ik mij aan hem ergeren? Zal ik aanstoot nemen aan hem? Zal ik hem verlaten? Nee, dat nooit. Dat kan hij zich niet voorstellen. Maar hij laat hier, gemeente, een schromelijk gebrek aan zelfkennis zien. Dat hij nog veel positiever over zichzelf denkt dan dat de Heer Jezus dat doet. En dat hij nauwelijks er erg in heeft wat er allemaal in zijn hart ligt te sluimeren. En wat zomaar naar boven kan komen. En dan gaat de Heer Jezus op plechtige toon hem antwoorden. In Matteüs daar gebruikt de Heer Jezus eerst het woordje voorwaar. Amen. Het is waar wat ik zeg. En in Lucas, daar horen we dat de Heer Jezus de naam van Simon Petrus noemt. Tot tweemaal toe. Simon, Simon. En als de Heer Jezus zoiets zegt, als hij zegt amen, voorwaar, of als hij de naam van iemand twee keer noemt, dan weten we, dan komt er niet zomaar een opmerking. Maar dan moet iemand daar acht op slaan. Dit zal waar en zeker zijn. Simon, Simon. Zoals hij dat al eerder gedaan heeft, bijvoorbeeld tegen Martha. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Een hoogst belangrijke verkondiging van de Heer Jezus volgt dan. Of zoals hij Saulus van Tarsen heeft aangesproken. Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? Simon, Simon. Let nu goed op wat ik zeg. Want dit is absoluut wat er gebeuren gaat. Dit is de waarheid wat ik spreek. En dan is het opvallend, gemeente, dat de Heer Jezus de discipel bij zijn oude naam noemt. Simon, de zoon van Jona. Die naam waarmee hij de discipel geroepen heeft. Waarmee hij hem uit de duisternis tot het licht van zijn genade gebracht heeft. Zoals hij was van nature. Simon, die nog maar al te veel heerschappij had over Petrus. Begrijpt u dat als ik dat zo zeg? En dat Petrus nog maar al te vaak verdrukt werd door Simon. Dat die oude mens, hier uitgebeeld door die naam Simon, het nog maar al te vaak voor het zeggen had. Die zich niet laat onderwerpen. Die zich niet laat gezeggen. Die vleeselijk is. En verkocht onder de zonde. En verknocht aan de zonde. Simon, Simon. Als de Heer een mens zo aanspreekt. Gemeente. Dan word je geconfronteerd. Met je stervende leven. Als we geen vreemdeling zijn van genade. Geen. En als we weet hebben van dat eertijds en van die oude mens, hier uitgebeeld door de naam Simon, dan weten we dat die oude mens nooit bekeerd wordt. En die mag ook niet gekoesterd worden. Die mag ook niet netjes aangekleed worden, maar die moet sterven. En die krijgt alleen maar te horen van de Heer Jezus uit u. Geen vrucht meer. In der eeuwigheid. En gemeente, dat is nodig dat een mens dat leert. Dat een kind van God telkens weer hierbij bepaald wordt. Simon, Simon. Nodig. Om te leren dat wij nooit als een Petrus zalig worden. En we worden als Simon zalig. Simon wordt zalig. En als een Simon, als een zondaar, niet als een bekeerd mens, niet als een mens die steeds vromer en heiliger en beter wordt. Aaron moest zijn hoge priesterlijke kleed afleggen. Petrus zal straks zijn apostelkleed moeten afleggen. Simon. Meer wordt het niet met een mens in zichzelf. En behalve dat de Heer Jezus nog steeds weet dat de discipel zo heet en hem dus zo ook aanspreekt hier, is er nog één die dat weet. Dat de discipel nog steeds Simon heet en Simon is en ook Simon blijft. En dat is de Satan. De boze. Die weet wat er in het hart van deze Simon leeft. En dat het met die mens ook nooit wat wordt. En dat die mens ook altijd vatbaar blijft voor de zonde. En dat hij ook veel sterker is, dat die boze, dat die Satan veel sterker is dan die oude Simon. En dat hij hem kan hebben. En dat hij hem krijgen waar hij hem hebben wil. En dat hij geen kracht heeft tegen hem zoals we dat gezongen hebben uit de bereiding van het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. De Heer Jezus die zegt, Simon, de Satan heeft u lieden, meervoud. Dus niet alleen Simon krijgt een boodschap, maar in hem krijgt ook heel die discipelkring een woord. En we kunnen zeggen, krijgt heel de kerk van God een woord. Heel het volk des Heren door alle tijden heen moet nu goed horen. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Hij heeft zeer begeerd, zo zegt de Heer Jezus. En in het Grieks in de grondtaal staat er dan iets aan woord als, hij heeft jullie opgeëist. Hij legt beslag op jullie, hij vordert jullie in. Hij heeft opgeëist. Mag de boze dat doen? Mag hij aan de deur van de hemelpoort kloppen en mag hij zeggen, en ik eis ze op? Ja, daar heeft hij een zeker recht toe, gemeente. De boze heeft recht op u en jou en mij. Want wij hebben ons immers vrijwillig aan hem uitgeleverd. Wij hebben toch God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben toch ons in de handen gegeven van de Satan. Naar hem geluisterd. Zijn wil gedaan. En daarom kan de Satan zeggen, en ze zijn van mij. Ze hebben vrijwillig voor mij gekozen. Ik heb recht op hem. Zeer begeerd. Opgeëist. In het boekje Job treffen we ook zoiets aan. Dat de Heere tegen de Satan zegt, hebt gij acht geslagen op mijn knecht Job? Er is niemand zo rechtvaardig als hij. Hebt gij acht geslagen? In het Hebreeuws staat daar een uitdrukking die zoveel betekent als, heb je je hart gesteld op mijn knecht Job? Hij heeft het voorzien op hem. Hij eist hem op. De Satan, jongens en meisjes, is net als een boze wolf. Ze zijn weer in ons land. En wat brengen ze veel schade aan de schaapskudde? Nou, die wolven die sluipen om zo'n schaapskudde heen. Vaak 's nachts. En die willen zo'n schaap opeten. Ze hebben zeer begeerd die schapen te roven. Nou, dat is de duivel. Die is als die boze wolf. En die sluipt om de kudde van de Heer Jezus heen. En hij wil zo'n schaap roven en hij wil het verslinden. De mensenmoordenaar van de beginnen. De Satan heeft zeer begeerd, heeft zijn hart gesteld op de kudde van de Heer Jezus. En dan gebruikt de Heer Jezus weer een ander beeld om te vertellen hoe dat de Satan dat dan doet. Hij zegt, hij heeft zeer begeerd om u lieden te ziften als de tarwe. Ziften als de tarwe. Dan moeten we denken aan zo'n zeef. Waar als het koren geoogst is, dan ligt daar een hoop met koren en kaf en wat vuiltjes en zo. Die liggen daar op een hoop. En dan kwam de zeefster. Meestal werd het werk door vrouwen gedaan. En die gooiden een handvol van dat koren en dat kaf en dat wat vuil gooiden ze in die zeef. En dan gingen ze met die zeef heen en weer schudden en op en neer. En als dat koren en dat kaf dan in de lucht ging, dan blies die zeefster in één beweging de kaf eruit. Zodat ze alleen die korenkorreltjes overhield. Nou, de bedoeling van de Heer Jezus met dit beeld, dat is dat hij hiermee zegt dat de Satan probeert om scheiding aan te brengen. Hij heeft u zeer begeerd, de ziften als de tarwe. Hij spreekt tot zijn kinderen, hij spreekt tot zijn kerk. Die verbonden zijn aan de Heer Jezus, door het waarachtige geloof. Nou, wat gaat de Satan proberen te doen? Hij gaat scheiding proberen aan te brengen tussen dat volk en tussen de Heer Jezus. Dat die geloofsband verbroken zal worden. Een scheiding tussen Christus en zijn kerk. Dat is wat hier allereerst bedoeld wordt. Maar de Satan doet dat natuurlijk bij iedere mens. Hij zal proberen om te voorkomen dat er een geloofsband ontstaat. En daarom zal hij alles in het werk stellen. Om de mensen die hij in zijn bezit heeft ook daar te houden. En zal hij proberen te voorkomen dat er geloof gaat komen. Maar hier heeft hij het natuurlijk over mensen die al reden door het geloof aan hem verbonden zijn. Die dat nieuwe leven kennen. En hij wil dat kapot maken. Hij wil daar een scheiding in aan gaan brengen. Hij heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. En wat kan hij dan een ellende veroorzaken in het leven van hen die genade mogen kennen? En Petrus die wordt hier dan ook verteld wat dat betekenen gaat in zijn leven. Dat als de Satan hem gaat siften, als hij hem heen en weer gaat slingen en op en neer gaat werpen. Als hij hem gaat verzoeken en verleiden, je zult mij verloochenen. En de Heer Jezus ziet het al voor zich. Voordat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij driemaal gezegd hebben, ontkend hebben dat je mij kent. En Petrus zal niet zomaar zeggen, ik ken hem niet. Even in een onbedacht ogenblik. Of een beetje mompelen. Of zijn hoofd wegdraaien of iets dergelijks. Nee, hij zal het met vloeken. En met zweren. Onderstrepen. Niet alleen maar even een snelle ontkenning. Nee, hij gaat ervoor zitten. Hij zegt, ik ken die mens niet. En hij spreekt er een vloek, een eedzwering over uit. Zo valt deze apostel straks. Dat wordt hem althans voorzegd. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zul je driemaal hebben ontkend dat je mij kent. Gelooft Petrus het nu wel? Nog steeds niet. Hij kan het zichzelf niet voorstellen. Het zal niet gebeuren. Zal ik mij ergeren aan u? Zal ik u verloochenen? Zal ik u verlaten? Nooit van mijn leven. Maar wij weten, gemeente, dat het wel is gebeurd. En wij leren hier uit deze geschiedenis, ook uit deze voorzegging van de Heer Jezus aan het adres van zijn discipel, een hele algemene les. Voor onbekeerden, maar ook voor bekeerden. Namelijk dat er iets in jou en in mijn en in uw hart ligt, waar we misschien nauwelijks weet van hebben. Die boosheid en die zonde en die ongerechtigheid, die horen we natuurlijk wel uit de schrift. En dat de Heer Jezus dat zegt, uit des mensen hart komen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen enzovoorts. We kennen Romeinen 3 waarin het portret van de Heer, waarin het portret van de mens wordt geschilderd door de Heer. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, slangen van hen is onder hun lippen enzovoorts. We horen het aan. Maar we zijn het er misschien helemaal niet zo mee eens. En daarom kunnen we altijd nog zo slecht van een ander denken en slecht van een ander spreken. En menen we dat we nog wel iets beter zijn als een ander. In ieder geval minder slecht. We laten alleen maar zien, gemeente, dat we maar weinig zelfkennis hebben. En dat we ook maar weinig geloof hechten aan het woord van de Heer. En als het in ons leven zomaar gladjes verloopt, dan lijkt het ook wel mee te vallen met de mens. Als het allemaal voorspoedig gaat in ons leven. En als er niet al te veel vreemde dingen gebeuren in ons leven. Nou, dan komt het er in ieder geval niet uit. Dan kunnen mensen toch heel wat positief over zichzelf, maar ook over anderen denken. Maar de omstandigheden moeten maar eens veranderen. En Petrus die had natuurlijk nooit de Heer Jezus verloochend als hij daar niet tussen die Romeinse soldaten had gestaan. Als hij niet in die omstandigheden was geweest. Hij had nooit de Heer Jezus verloochend als dat dienstmeisje niet had gezegd, maar jij hoort er ook bij, ik heb je gezien. Hij ging daar niet bewust naartoe om de Heer Jezus nou eens te gaan verloochenen. Dat was helemaal zijn bedoeling niet. Maar als die omstandigheden er wel zijn. En als hij daar dan tussen die soldaten staat. Die zijn meester aftuigen. En als dat meisje dan zegt. Je spraak maakt je openbaar. Dan zegt hij het. Ik ken die man helemaal niet. Je vergist je. En als ze doorgaat dan wil hij dat nog wel met een vloek onderstrepen ook. En dan wil hij er nog wel een eed op doen ook. En gemeente, dit is maar één vorm van het kwaad dat op ons aller, in ons aller hart ligt. Hier wordt dan één zonde genoemd. Maar we kunnen natuurlijk op allerlei manieren zonden doen. En voor de een is het dit. En voor de ander is het dat. En dat geldt niet alleen voor de onbekeerden, maar dat geldt ook voor mensen die genade van de Heere wel kennen. Petrus was ongetwijfeld een kind van God, toch? Geroepen, ook als discipel. En we kennen iets van zijn geestelijke leven, oprecht, welgemeend. Wat had hij een liefde voor de Heer Jezus Christus. Daar is toch geen twijfel over mogelijk. Maar als er dan het leven van deze Simon wordt geschud. He, als die sneeuwbol, jongens en meisjes, waar ik het in het begin van de prediking over had. Als je die heen en weer slingert en als je die heen en weer schudt, dan komt al dat sneeuw naar boven. Dan wordt het water troebel. Nou, als het aan een hart wordt geschud. Als je in de beproeving komt. Als je in de verzoeking komt. Als het tegen zit in je leven. Als alles omver gaat in je leven. Als je in de angsten komt en de benauwdheid. Dan komt er wat naar boven in een mensenhart. Dan komt daar naar boven wat daar al die tijd al lag te sluimeren. Waar je nauwelijks erg in had. Waar je half maar weet van had. En de een die zal dan door een dienstmeisje zijn meester verloochenen. En die zal een vloek erop doen en een eed erop zweren. En een ander die valt in de zonde omdat hij wat geld kan verdienen. En een derde die gaat onderuit omdat hij op internet een verleidende foto tegenkomt. En een vierde doet nog weer wat anders. De Satan heeft jullie de zeer begeerte ziften als de tarwe. En dat zal uitkomen in het leven. En waar doen we het soms allemaal niet voor? Soms maar kleine dingen. Dat we uitglijden, dat we onderuit gaan. En dat we de schatten van de koning verkopen. Voor een schotel linzenmoes. En dat het wel blijkt dat het waarachtig waar is wat de Heer hier tegen Simon zegt. Het vlees onderwerpt zich aan de wet Gods niet. Het kan het ook niet. Als we maar in omstandigheden komen, gemeente. Als we maar gezift worden. Als we maar geschud worden. Als we maar aangevallen worden. Als we maar in het nauw komen. Dan is een mens tot alles in staat. En u weet daar toch van. En jij die genade mag kennen. Daar ben je toch inmiddels al een beetje achter aan het komen, dat de Heer Jezus hier niet overdreven spreekt. Ieder die genade kent, die weet toch ook van die aanvallen van de boze, die weet toch van dat siften, dat je heen en weer geslingerd kan worden en op en neer geworpen kan worden. Satan, zijn andere naam is duivel, diabolos. Een diabol, vroeger, misschien heeft je oma dat nog wel gedaan, twee stokjes en een touwtje daartussen en dan zo'n diabol en dan heen en weer slingeren, op en neer werpen. Speelden de meisjes vroeger mee? Nou, dat is wat de duivel ook doet. Heen en weer slingeren, op en neer werpen. En dan kun je wel eens een belofte van de Heer hebben gehad. En de duivel die zegt, dat heb je maar jezelf toegeëigend. En als je het gestolen hebt, moet je het ook weer teruggeven. En je kunt wel eens de liefde in je hart hebben gevoeld. Voor God en voor zijn dienst. En de duivel zegt, ach, dat is allemaal emotie. Valse emotie. Het heeft niks met genade te maken. En je kunt de bekering hebben doorgemaakt. En dan zegt de boze verbinden, dat is de bekering van Demas. En je zult straks de wereld weer ingaan. Nog even. En hij fluistert in je hart. Als je nou werkelijk een kind van God was, dan zou je toch zo niet kunnen doen. Dan zou je toch zo niet gesteld zijn van binnen. Als je echt genade kent, dan ben je heus niet zo opstandig hoor. En dan ben je heus niet zo vijandig. En zo blijft hij maar bezig, heen en weer slingeren, op en neer werpen. Heb je er nooit last van? Heb je nooit zo over de straten van Barendrecht gelopen? Als de ongelukkigste mens. Dat wie nooit iets goeds kan doen. Vanwege die strijd. Vanwege die inwendige strijd. Vanwege al die boosheden. Die je aankleven. Zoals teer aan je handen. De boosheid kleeft mij altijd aan. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Een ziftende Satan. Maar en dan gaat de Heer Jezus het evangelie openen. Ik heb voor u gebeden. Een biddende Jezus, ondanks dat de Heer Jezus het in zijn profetische zegt al voor zich ziet. Die discipelen die gaan straks weg. Niet alleen om hun vege lijf te redden. Maar omdat ze boos zijn. Omdat ze ergeren. Omdat ze aanstoot nemen aan hem. Ze zullen hem verlaten. Ze zullen hem verloochenen. Ze zullen ontkennen dat hij hun meester is. En dat er nooit iets is geweest tussen hem en tussen hen. En ze durven er zelfs een eed op te doen. En ze durven zelfs te vloeken. Maar ondanks dat, ondanks die zware val, ondanks dat boze hart, ondanks die zonde die hen altijd aankleeft, ondanks al die dingen, zegt hij, ik heb voor u gebeden. Hij blijft getrouw. Ook al is Petrus ontrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Mag Petrus dan zeggen, ik ken hem niet. Maar Christus zal nooit zichzelf verloochenen. Hij blijft getrouw. En gemeente, dat is dan ook het geheim. Waarom Petrus, als hij op die zee van die Satan ligt, er niet overheen valt. Waarom hij er niet doorheen zakt. Dat is alleen dankzij de eenzijdige trouw van de Heer. Alleen dankzij die biddende hoge priester, omdat hij die biddende handen onder die zeef heeft. En als Petrus dan straks voor zijn gewaarwording neerstort en er doorheen zakt, door heel zijn bekering en door heel zijn discipelschap en door alles wat hij beleden heeft, en als er niets meer overblijft van zijn geloof en van zijn hoop, dan zijn daar die biddende handen, de doorboorde handen, waarin de naam van Petrus geschreven staat. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En dat is nou de enige grond van behoud. Dat ligt niet in de vroomheid van Petrus, niet in zijn bevinding, niet in wat hij allemaal gezegd heeft, wat hij allemaal gedaan heeft. Maar tegenover die rijke belijdenissen van Petrus, die we ook uit zijn mond hebben mogen horen, staan al die ondoordachte, wat zeg ik, vijandige woorden. Tegenover al die goede voorbeelden van zijn godsvrees staan ook die slechte voorbeelden van zijn vijandschap. Uit genade zul je zalig worden, Simon. En dat niet uit je werken. Niet omdat jij de gevangenis in wilde. Niet omdat je met mij de dood wil ingaan. Niet omdat je beter bent dan de anderen nadat je denkt. Maar alleen uit genade. Vrije gunst. Die je niet kan verdienen. Maar die je alleen maar kunt krijgen. Waardoor Gods kerk ook die psalmen gaat verstaan. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan worden het arme bedelaars. Verlaat toch niet wat uw hand begon, o levensbron. Want ik red het niet in mezelf. Wil toch bijstand zenden. En dan gaat Gods kerk steeds meer bij zo'n, ik heb dat woordje al meer genoemd, het scharnierwoord leven. Maar in tegenstelling tot wat ik ben en wat ik doe en wat ik blijf doen en wie ik altijd zal blijven tot mijn laatste snik toe. Maar ik heb voor u gebeden. En gemeente, dat maar, dat is tot vertroosting van een hart dat heen en weer geslingerd wordt. Van een hart dat zich aan moet klagen voor God. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb voor u gebeden. En gemeente, als zo'n evangeliewoord eens in je ziel mag zinken, dan kan het toch goed zijn op die zeef. Nee, natuurlijk, als je erop ligt, dan is dat bepaald niet een aangename ervaring. Dat is ellendig. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk als je gezeefd wordt door de Satan. Als je heen en weer geslingerd wordt. Alles bij de handen wordt afgebroken. En als je net als zoveel de dichters moet zeggen, en ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Alles je aangrijnst. Je hebt geen heil bij God. Toch kan het goed worden, gemeente, om verdrukt te zijn. Om verzocht te worden. En zelfs om te vallen. Nee, daar wordt de zonde niet mee goedgekeurd. Dat zul je zelf allerminst doen. Maar als je daardoor meer inzicht mag krijgen in de boosheid van je hart, en meer geloof begint te hechten aan wat God en wat de Heer Jezus nou over je hart zegt, dan ga je ook meer oog krijgen voor die genade en voor dat woordje maar. Ik heb voor u gebeden. Dan komt daar zo'n troost in te liggen. Dan begin je een beetje de grond te verliezen in je werken. En in je belijden. En in je bekering. En in je bevinding. Die dingen die er wel zijn en die er ook moeten zijn, want de Heere werkt er niet buitenom. Maar om daar niet op te steunen. En om dat allemaal niet op te blijven tellen. Maar om je zonden op te tellen. Je zonde en vervloeking te bedenken. En de toevlucht te nemen tot dat woordje maar. Ik heb voor u gebeden. Ik heb, zo zegt de Heer Jezus. Dus niet ik zal voor u gaan bidden. Dat ook. Het is ook in de toekomst zo. Dat de Heer Jezus altijd zal bidden voor zijn volk. Maar hij heeft het al gedaan. Nog voordat Simon die verloochening uitsprak. Nog voor hij gevloekt had. Nog voor hij gezworen had. Had Christus al voor hem gebeden. Ik heb voor u gebeden. En dat is een machtige troost. Juist ook voor een mens op de zee van de Satan. Dat er nu een biddende Jezus is. Er was dus een man die was gevallen in een bepaalde zonde. Althans, dat wist hij alleen. Maar dat was aan alles te merken. Die man die werd bestreden. Die man die zat te zuchten. Die man die werd aangevochten. Die man die zat in de duisternis. Die man die klaagde, die twijfelde. Hij kon het allemaal niet meer bekijken. Hij kon het allemaal niet meer voor werk Gods houden. En toen kwam er een vriend langs. En die hoorde dat. En die zag dat. En die proefde de bestrijding. En de duisternis. Die man die zei niet, joh, je hebt toch geloof? Je moet toch een beetje vertrouwen hebben? Want daar was zo'n man natuurlijk niet mee geholpen. Dus alleen maar zegt van, ja, maar je mag niet ongelovig zijn, dat is zonde. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar zo'n neergebogen ziel, die is daar niet mee geholpen. Wat zei die vriend tegen zijn zielenvriend? Kinderkens. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En toen braken de banden. Ik heb voor u gebeden. En hoe bidt de Heer Jezus dan? Aan de rechterhand van zijn Vader. Wat zegt hij daar dan? En hoe doet hij dat dan? Wel, dan doet hij dat zoals de hoge priester dat altijd deed in het Oude Testament. Hij is toch die biddende hoge priester. Die baden, jongens en meisjes, met de handen omhoog. En zo is de Heer Jezus aan de rechterhand des Vaders. Terwijl hij zijn handen opheft en bidt voor Simon. En hij laat zijn doorboorde handen zien. Ik heb gebeden. En hij toont de prijs voor de ziel van zijn discipel. Ik heb hem gekocht. Duur gekocht. Met mijn dierbaar bloed. En dan mag de Heer Jezus zelfs eisen. De Satan die eist. Hij heeft zeer begeerd. Hij eist ze op. En hij heeft er een zeker recht toe. Maar de Heer Jezus, door zijn lijden en sterven, door de prijs die hij betaald heeft voor de ziel van deze Simon en voor allen die hij gekocht heeft, daarmee heeft hij de Satan overwonnen. Daarmee heeft hij het recht van de Satan weggenomen. Daarmee heeft hij hem alle macht ontnomen. En de Satan kan wel een begeerte hebben, maar hij krijgt de begeerte niet. Niemand zal ze uit mijn handen rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Al liggen ze voor hun gevoel midden in de dood. Al hangen ze aan een zijden draadje boven de hel. Maar ze hangen daar als staal aan staal kabels van de eeuwige liefde. ik heb voor u gebeden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Niemand zal u uit mijn handen kunnen rukken. Vader, ik wil, ik eis, op grond van het recht, op grond van mijn bloedstorting, dat diegenen bij mij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Petrus, ik heb voor je gebeden. En ook komt het toch goed. En daar moet Petrus natuurlijk ook onderwerpelijk wat van leren. De Heer Jezus heeft het hier over een voorwerpelijke belofte. Ik heb voor u gebeden. Maar dat uw geloof niet ophoudt. Dat wil zeggen dat wat de Heer Jezus hier verkondigt, wat hij als een belofte vertelt, dat uw geloof niet ophoudt. Daar moet het geloof van Petrus, van Simon nou op gericht worden. Dat hoewel ik zo'n onvolkomen geloof heb, hoewel ik de ijver niet heb om u te dienen zoals ik schuldig ben, hoewel er zoveel overblijvende zonden en zwakheden zijn, hoewel ik u verloochend heb met woord en daad en in het nalaten, hoewel dat alles zo is, hoewel er een vuile bron is van allerlei wanbedrijven, hoewel ik het goede wil doen, maar het kwade mij altijd bijligt, nochtans, desniettegenstaande, maar, en dan leggen we de vinger erbij, Heer, hier staat het. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt, en dan richt dat zwakke, dat aangevochten geloof, dat richt zich dan op het woord alleen. Op uw woord heb ik gehoopt. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Daar ligt mijn verwachting in. Niet meer in mezelf. Dan ga je steeds meer leren. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar mijn hulp en verwachting is van u. Van uw woord. En van dat bloed waarmee u dat woord hebt onderstreept. Van de prijs die u betaald hebt. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. En dan wordt en dan blijft zo'n mens altijd en steeds meer een bedelaar. Overtuigd, steeds meer overtuigd van de boosheid van je hart, van de zwakheid van je bestaan. Van de kracht ook van de boze, van de macht van de wereld en van de zonde, daar kun je niet mee spelen. Daar ga je steeds meer leren. En daarom wordt het steeds meer het gebed, en mag het nou ook uw gebed zijn. Jouw gebed. Geef het wild gedierte, dat niets aan het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Dan ga je zelf ook bidden. Verlaat toch niet wat uw hand begon. Dan word je arm, dan word je ellendig in jezelf. Maar dan ga je de naam van Christus spellen. Hij zal zijn volk ongetwijfeld zalig maken van hun zonden. Amen. Heren, wij danken u dat we een ogenblik hier in alle rust in uw huis mochten zijn. En dat uw woord gepredikt mag worden. Een woord enerzijds tot vernedering van de mens. En dat is toch ook de bedoeling, Heren, dat de mens op het diepst vernederd wordt. Ook die bekeerde mens. Want het wordt nooit wat met Simon. Maar wat wordt het een wonder, Heren, dat u een Simon zalig maakt. Niet een Petrus, maar Simon. En dat u gebeden hebt voor een Simon. Dat we dan maar nooit, Heren, boven die oude mens zullen uitgroeien. Menen iets te hebben of iets te zijn. Of iets te moeten hebben of te moeten zijn. Maar als een Simon aan uw genadetroon verkleef mogen zijn. Met het gebed dat we net gezongen hebben. Want die machten zijn zo groot en zo sterk. We zijn er niet tegen opgewassen. De driften zijn zo veel. Het hart is zo onrein. Maar Heere Jezus, uw bloed reinigt van alle zonden. Laat dat een bekommerde zondaar of zondares in ons midden moed mogen geven. Laat dat verharde zondaren toch mogen verbreken. Die goede tierenheid. Waarmee u harde harten zacht maakt. Laat dat uw kinderen mogen onderwijzen. En mogen sterken en bemoedigen ook in de strijd. Het is niet uit ons. Maar al uit hem. En zo reizen we naar Jeruzalem. En moedig danken, Heren, voor dat evangelie. Dat het nu kan voor de grootste der zondaren. Want het is voor de grootste der zondaren. Wees met ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als er dan ook bediening zal zijn van de doop. Waarin het bloed van u, Heer Jezus Christus, zo aanschouwelijk ons wordt gepredikt. Leer ons onze doop verstaan, Heren, want dan zijn we gered. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers zingen wij tot slot. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.